Beste mensen, dit weekend, de zevende zondag van Pasen, ligt inderdaad tussen hemelvaart en Pinksteren in. Nu zijn getallen in de Bijbel altijd aanduidingen voor een kwaliteit, meer dan een hoeveelheid. Pasen als derde dag, hemelvaart als 40ste dag, Pinksteren als 50ste dag. Daarmee wil men vooral kwaliteiten aangeven van die ene gebeurtenis, de kruisiging van Jezus op Goede Vrijdag. Maar als u die getallen toch als data in de agenda wilt lezen, zoals wij dat eigenlijk wel gewend zijn, dan staat deze zondag voor een periode waarin de leerlingen Jezus' nabijheid niet langer aan den lijve ervoeren, maar ook nog niet die bezieling door die geest. Ze zijn op zichzelf aangewezen. Ik moet spontaan denken aan het moment dat je als broers en zussen voor de eerste keer, nadat je wees geworden bent, na het verlies van je ouders, met Kerstmis onwennig samen viert. Of ook de eerste keer dat je na je rijexamen je met je auto alleen in het drukke stadsverkeer begeeft. Of misschien wel een medicijnenstudent die voor de eerste keer een operatie verricht. Het is intens, het is spannend, het is onwennig, het is een dag vol herinneringen aan de mooie dagen van weleer en vol hoop en vrees voor wat de toekomst brengt. En in dat moment bidt Jezus een tafelgebed. En dat lezen we bij Johannes. Interessant, Johannes is de enige die dit vertelt. De andere vier evangelisten die ouder zijn, Matthäus, Marcus, Lucas, die hebben het daar niet over. Bij hen houdt Jezus, dus bij Johannes houdt Jezus een lange speech aan tafel, duurt enkele hoofdstukken en dat eindigt met een tafelgebed. Jezus voelt dat hij staat op de grens naar de eeuwigheid en de leerlingen staan voor een leven zonder hem. Nu weten we eigenlijk niet wie deze schrijver van dat Johannes-evangelie, wie dat nou precies was. Men neemt aan dat het evangelie teruggaat op een christengemeente die zich sterk geïnspireerd wist door de apostel Johannes. Dat moet dan het einde zijn geweest van de eerste eeuw, misschien zelfs het begin van de tweede eeuw. En die Johannes die beschrijft geen biografie, daar bestonden er al heel veel van, dat wilde die niet nog eens overdoen, nee. Dat Johannes-evangelie is eigenlijk veel meer een catechese, een uitleg van het christelijk geloof, waarschijnlijk vooral bedoeld voor degene die zich tot dat christendom wilde bekeren. Johannes wil duidelijk maken wat nou de verhouding precies is tussen Jezus en God en in welk spanningsveld een mens staat in dit heelal van tijd en eeuwigheid, licht en donker, dood en leven. Die grote categorieën snijdt het Johannes-evangelie aan. Opvallend is dat Johannes bijvoorbeeld bij het laatste avondmaal niet vermeldt dat Jezus het brood breekt en de beker deelt. Wel de voetwassing en dus ook wel die lange reden. In de andere drie evangelies horen we Jezus ook bidden. U kent dat gebed zelfs, dat is het Onze Vader. Als Jezus het daarover God heeft, dan heeft hij het over Onze Vader. Maar hier, in die tekst van Johannes, heeft hij het over Mijn Vader. Dat lijkt een stuk intiemer. Daar staat hij bijna op ooghoogte met God. De nadruk in de tekst ligt vooral op de eenheid die Jezus met God ervaart. En dat is ook de bedoeling die Johannes duidelijk wil maken. De eenheid tussen Jezus en God, zegt hij, die moet er ook zijn bij de leerlingen, bij ons. Dat wil zeggen dat in die tekst waarin Jezus zo hartstochtelijk bidt om eenheid, daar is hij niet bezig met de kerk aan het organiseren. Hij is niet bezig met richtlijnen te geven over hoe ze conflicten moeten oplossen. Want de kerk, de jonge kerk, bestond natuurlijk uit een hele grote, uiteenlopende groep van mensen die uit allerlei culturen en talen kwamen. Nee, wat Jezus hier doet bij dat avondmaal is terugblikken op zijn eigen leven. En hij is daar tevreden mee. Hij heeft zijn zending volbracht, zegt hij. Hij legt rekenschap af. Hij doet wat stervenden dikwijls doen als ze afscheid nemen. Hij maakt de balans op. En tegelijk moet hij loslaten. En hij heeft veel mensen aan zich gebonden. En die moeten nu op eigen kracht verder. En dat houdt hem bezig. Ik hoor dat ook vaak als mensen die op sterven liggen. Hoe gaat het met de kinderen? Hoe bewaren ze hun onderlinge band? En dan hoopt hij dat zijn volgelingen blijven leven vanuit die geest van God. En die bezieling, dat is de eenheid waar Jezus om bidt. Zijn grote zorg is dat wij met God verbonden blijven. En dat ook dus de geest van Jezus blijft ademen in de geschiedenis. Dat wil dus zeggen, de eenheid die wij als christenen moeten zoeken, dat is niet dat de ene gelovige zich onderwerpt aan de andere. Die eenheid hoeven we helemaal niet. Eenheid is niet dat we miljoenen mensen dezelfde tekst door de strot duwen. Die eenheid hoeft niet. Eenheid is ook niet gehoorzaamheid aan een centraal gezag of zo. Want er is geen gezag. Eenheid is niet een aantal handtekeningen onder een document. Eenheid is niet het dragen van een uniform. Eenheid is niet het zingen van hetzelfde liedje. De eenheid waarom Jezus bidt, dat is dat de leerlingen van zoveel verschillende talen, zoveel verschillende culturen, zoveel verschillende rassen, met zoveel verschillende muzikale voorkeuren, met zoveel uiteenlopende eetgewoontes, dat al die mensen bezield zijn door de liefde die voortkomt uit God. In mijn hele leven, zolang als ik me herinner, werd er in januari altijd die gebedsweek gehouden voor de eenheid onder de christenen. En dan werd deze tekst waar Jezus zo hartstochtelijk bidt om eenheid, die stond altijd centraal. Maar vooral vroeger had ik het gevoel dat dan altijd gedacht werd dat vooral die andere christenen moesten maar eens terugkeren naar de moederkerk. Naar één centraal gezag, één geloofsbelijdenis, één sacramentenleer. Maar dat staat niet in deze tekst. We hoeven onze individualiteit niet op te geven. God heeft de mensheid geschapen in bonte kleuren, divers, met uiteenlopende voorkeuren en opvattingen. En die diversiteit, dat is niet ons tekort, dat is onze rijkdom. En die mogen we ook in ons geloof tentoonspreiden. De eenheid bestaat hierin dat we elkaar lief hebben, dat we elkaar eerbiedigen en dat wij geëerbiedigd worden, dat men ons ziet staan, dat wij de anderen ook zien staan, dat wij Gods beeld erkennen en herkennen in die anderen. De eenheid waarom Jezus bidt is niet de eenheid dat de ene heerst over de ander, maar het is de eenheid dat we elkaar dienen. Beleiden we dat geloof. Beste mensen, dit is de zevende zondag van Pasen, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Nu weet u wellicht dat getallen in de Bijbel meestal niet op hoeveelheden duiden, maar een bepaalde kwaliteit aangeven. Pasen als de derde dag, hemelvaart als de 40ste dag en Pinksteren als de 50ste dag, die willen kwaliteiten aanduiden van die ene gebeurtenis op Goede Vrijdag, de dood van Jezus. Maar als je die getallen dan op een moderne manier wil lezen als een datum, dan staat deze zondag eigenlijk voor de periode waarin de leerlingen Jezus' nabijheid niet langer aan den lijve ervaren, maar ook nog niet door zijn geest bezield zijn. Ze zijn dan aan zichzelf overgelaten. Eerste beeld dat mij daarbij te binnen schiet is het moment dat we als gezin voor de eerste keer bij elkaar kwamen nadat beide ouders overleden waren. Nadat we allemaal weeskinderen waren geworden. Misschien is het ook een beetje zoals wanneer je na je rijexamen voor de eerste keer in je auto alleen je in het drukke stadsverkeer begeeft. Of stel ik me voor een medicijnenstudent die voor de eerste keer een operatie verricht. Dat is intens, het is spannend. Het is iets vol herinneringen aan wat je hebt meegemaakt, wat je is bijgebleven. En een beetje hoop en vrees voor wat er op je afkomt. En dan bidt Jezus een tafelgebed. En Johannes, die evangelist waaruit ik je net voorlas, een beetje een moeilijke evangelist. Johannes is de enige die dat beschrijft. Bij de andere evangelies, Matthäus, Marcus, Lucas, die ouder, veel ouder zijn, daar komen we dat helemaal niet tegen. Bij Johannes houdt Jezus aan het laatste avondmaal een lange redevoering van enkele hoofdstukken en dat eindigt in een gebed. Jezus staat aan de grens van de eeuwigheid. De leerlingen die staan op de drempel van hun leven zonder hun meester. Nu weten we eigenlijk niet wie deze Johannes, de schrijver van het evangelie, wie dat eigenlijk was. Men neemt aan dat de tekst stamt uit een christengemeente die zich sterk geïnspireerd voelde door de voormalige apostel Johannes. En dat moet dan geschreven zijn aan het einde van de eerste eeuw. Misschien zelfs het begin van de tweede eeuw. En die Johannes die schrijft geen biografie, geen levensbeschrijving, zoals die andere drie doen. Levensbeschrijvingen waren er al genoeg. Nee, Johannes die schrijft eerder een soort catechese. Hij geeft een uitleg over het christelijk geloof aan degenen die op het punt staan om christen te worden. En hij wil ze uitleggen wat volgens hem de relatie is tussen Jezus en God. Hij wil uitleggen hoe hij vindt dat de mens, wij staan in dat spanningsveld, en dan werkt hij met sterke filosofische begrippen, hoe een mens staat in dat gevecht tussen licht en donker, recht en onrecht, hemel en aarde, eeuwigheid en tijd. Opvallend is dan dat Johannes bijvoorbeeld bij het laatste avondmaal helemaal niet beschrijft hoe Jezus brood breekt en de beker deelt, maar wel bijvoorbeeld de voetwassing en zoals gezegd zijn beroemde tafelrede. Jezus bidt daar. Nou bidt hij ook bij de andere evangelies, we kennen dat, u kent het Onze Vader, daar spreekt Jezus God aan als Onze Vader. In dat gebed dat ik zojuist uit Johannes las, daar zegt Jezus niet onze vader, maar hij zegt mijn vader. Hij spreekt hem als het ware op ooghoogte aan, als een gelijke. En de nadruk in die tekst zojuist lag ook op die eenheid tussen Jezus en God. En Jezus zegt ervan, die eenheid moet er bij de leerlingen, bij ons, ook zijn. Let wel. Jezus wil dus hier niet een organisatieschets maken over hoe de kerk eruit moet zien. Dat doet hij niet. Jezus geeft geen richtlijn over hoe die jonge kerk moet omgaan met meningsverschillen. Want die jonge kerk die stamt uit allemaal uiteenlopende culturen, uit Griekenland, uit Rome, uit Egypte. Dat botst nogal, maar dat is hier niet aan de orde. Jezus kijkt in het laatste avondmaal simpelweg terug op zijn eigen leven. Hij is daar tevreden mee, zijn zending is volbracht, zegt hij. En hij legt rekenschap af. Hij doet iets wat veel stervenden op het einde van hun leven doen, afscheid nemen. Hij maakt de balans op. Tegelijk moet hij loslaten, en dat is moeilijker. Hij heeft mensen aan zich gebonden tijdens het leven en die moeten nu op eigen kracht verder. Dan maakt hij zich zorgen over. Dat houdt hem bezig. En hij hoopt dat zijn volgelingen zullen blijven leven uit die geest, uit God, uit de liefde. Die bezieling is de eenheid waarom Jezus bidt. Zijn grootste zorg is dat zijn leerlingen met God verbonden blijven. En dus ook met hem verbonden blijven. Dat ze zijn geest ademen. Dat wil zeggen, eenheid in dit gebed van Jezus is niet dat de ene gelovige zich onderwerpt aan de andere gelovige. Daar heeft Jezus het niet over. Eenheid is niet dat miljoenen mensen dezelfde tekst door de strot geduwd krijgen. Daar heeft Jezus het niet over. Eenheid is niet dat wij allemaal gehoorzaam zijn aan één centraal gezag. Eenheid is niet een aantal handtekeningen onder een document. Eenheid is niet een uniform of dat we allemaal hetzelfde lied zingen. De eenheid waarom Jezus bidt is dat de leerlingen van zoveel verschillende talen, zoveel verschillende standen, slaven, vrije, rijke, armen, met zoveel uiteenlopende muzikale voorkeuren, met zoveel uiteenlopende smaak als het om eten gaat en maaltijden. Wat Jezus bidt is dat al die verschillende mensen, dat ze allemaal leven uit de liefde. Dat verbindt ons met elkaar en met God. Dat is ons geloof. Weet u, mijn hele leven hebben wij in de maand januari, was altijd een gebedsweek om de eenheid van de christenen. We hebben altijd gebeden en er werd deze tekst van Jezus, van dat gebed aan het laatste avondmaal, werd altijd als motief gekozen. Maar dat klonk vroeger vaak een beetje in door, dat men toch eigenlijk vond dat die andere kerken, die moesten maar eens terugkeren naar de moederkerk. Dat kun je wel willen, maar dat is niet waar Jezus hier om bidt. Het is niet dat er een eenheid in geloofsbelijdenis of in sacramentenleer of zoiets. Dat is niet waarin Jezus om bidt. Mensen mogen hun eigen individualiteit houden. God heeft ons geschapen divers, als een bondgezelschap. Als mensen met allemaal andere smaken en meningen. Dat is niet onze tekort, dat is onze rijkdom. En die moeten we niet prijsgeven, die hoeven we ook niet prijs te geven. De eenheid waar Jezus om bidt, dat is dat we elkaar eerbiedigen. Dat we elkaar lief hebben. Dat we geëerbiedigd worden. Dat we bemind worden. Dat de liefde de eenheid is die ons verbindt met het diepste geheim van ons bestaan, met God en met elkaar. De eenheid waarom Jezus bad, is de eenheid van mensen die elkaar niet willen overheersen, maar die elkaar dienen. Lieve kinderen, papa en mama die zouden de hele zondag op stap gaan. Roy, Emma en Katrien die zouden samen op het huis passen. Katrien, hier ligt mijn telefoonnummer, zei mama nog bij het weggaan. Jij moet oppassen tot oma komt. Er is cake in de koelkast. Oma heeft er graag een likje boter op. Voordat ze de deur dicht deed, riep ze nog gauw en geen ruzie maken. Roy, jij luistert naar Katrien. Toen waren de kinderen eindelijk baas in eigen huis. Maar ja, de echte baas was Katrien. Nu gaan we eerst het huis opruimen, riep ze vrolijk. Roy glipte gauw naar boven met dopjes in de oren om op de computer te gaan racen. Als Roy niet helpt, hoef ik ook niet te helpen, riep Emma. En Katrien was ten einde raad. Niemand luisterde. Straks was er niks opgeruimd als oma kwam. Een beetje verdrietig begon Katrien de afwasmachine in te laaien. Ze veegde met een spons de tafel schoon en met de handveger de kruimels onder de tafel. Intussen was Emma nieuwsgierig komen kijken en ze haalde de cake uit de koelkast. Ze zette gebakbordjes neer en vorkjes op tafel. Zelfs Roy was op de stilte afgekomen en zonder oordopjes zag hij hoe zijn zussen bezig waren. Hij liet zich op de bank vallen en riep: ik wilde u net komen helpen, maar ik zie dat jullie al klaar zijn. Als je wilt, mag je opruimen straks. Als je wilt, zei Katrien voorzichtig, want ze had begrepen dat je het beste de baas kunt zijn als je niet gaat commanderen.